Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Rob Winter. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Zo, en we zijn begonnen, Rob.
Leuk, gezellig.
Allereerst, dankjewel voor de gastvrijheid dat ik hier bij je mag aanschuiven in Comedy. Het was ook niet makkelijk om hier te komen.
Nee, ze zijn hier bezig in de straat, hè?
Ja, het is echt niet normaal.
We krijgen eindelijk Rio.
Jullie krijgen eindelijk Rio, inderdaad. Ja, dat is wel. Ja. Ik rook al wel wat toen ik door binnenkom rijden. Maar, nee, maar dat is. Je woont hier heel mooi. We zijn echt. Is dit het centrum van Comedy?
Of? Dit is echt het centrum van Comedy, ja.
Okay.
Zelfs volgens mij. Het één na oudste straatje van het dorp. En je kan het ook zien aan de huizenbouw. Het zijn allemaal houten huizen. Voor een deel steens, maar over het algemeen hout.
Ja, ja.
Zelfs eigenlijk de hele Zaanstreek een origine was.
Een hoop geschiedenis.
Enorm veel geschiedenis.
Nou ja, dat is natuurlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Over de geschiedenis van de gitaar. En dan vooral om jouw schouders heen gehangen.
Ja.
Even een klein stichtelijk woordje voor de mensen thuis. Hallo mensen thuis. Misschien luister je in de auto nu of zit je in de sportschool. Net zoals ik vanochtend nog. Keihard aan het zweten om die kilo's eraf te krijgen. En luister je naar deze podcast. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast om precies te zijn. Het is seizoen 1. Mijn naam is Ed Struilaert, singer-songwriter, producer en podcastmaker sinds kort. En ik heb deze podcast gemaakt uit liefde voor de gitaar. En vooral voor de mensen die erop spelen. Het is een voortvloeisel uit mijn theatershow. Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran in het najaar en in reprise mensen, dus koop die kaartjes. Vandaag is mijn gast gitarist Rob Winter, natuurlijk bekend van Marco Borsato. Maar hij speelt ook bij Robbie Valentine, Toontje Lager, Kajak, Guus Meeuwis en nog vele anderen. En daar gaan we het allemaal over hebben het komende uur. Ik zei het al, Rob, dankjewel voor de gastvrijheid. Vertel eens, hoe is het allemaal zo begonnen, die gitaar? Hoe heb je die gitaar ontdekt? Want ik zag dat jij bent niet in Nederland geboren.
Nee, ik ben niet in Nederland geboren. Mijn vader is na de Tweede Wereldoorlog met een vriend hebben ze een auto gekocht, zuidwaarts getrokken. Want het was wel de bedoeling dat hier weg moest wezen, want de Russen zouden komen. Hè?
Natuurlijk.
Dat ging, dat deed de ronde, die geruchten. Uiteindelijk is hij via Zuid-Spanje in Noord-Afrika terechtgekomen, in Tanger. En daar gebeurde het toen allemaal. Hè? Dat was echt het moderne gebeuren van Europa. De film Casablanca is daar een voorbeeld van. En hij dacht, daar moet ik zijn, want daar gebeurt het. En daar is nu ook werk, want daar zaten veel, veel bedrijven zaten daar. En waaronder de eerste buitenlandse vestiging van de Nederlandse bank, de ABN. Uiteindelijk is hij daar ook terechtgekomen bij de ABN. Heeft hij daar, ik denk na een jaar of twee, is hij daar mijn moeder tegengekomen. Mijn moeder is Spaanse.
Ah.
Het noordelijke deel van Afrika, dus in dit geval Marokko, was vroeger Spaanstalig. Spaanstalig en Franstalig. Mm-hmm. Casablanca was het Spaanse deel. En daar zaten heel veel Spaanse families. En hij is daar mijn moeder tegengekomen en daar zijn ze uiteindelijk ook getrouwd. Mij gekregen. En vervolgens, ik zal het eventjes even in de noten doppen.
Ja, precies.
Zitten we hier morgen nog. Ja. De tweede buitenlandse vestiging van de ABN was op Curaçao.
Hey.
Omdat hij natuurlijk al ervaring had met het opzetten van die hele toko daar. Vroegen ze hem, van, zou je dat niet op Curaçao ook willen doen? Dus dat heeft hij gedaan. Dus ik was, ik denk, 1 of 1,5 toen ik vertrok richting Curaçao. En daar ben ik eigenlijk tot mijn 7e, tot zij gingen scheiden, heb ik daar gewoond. En toen,
wanneer ontdekte je dan de gitaar? Was het op Curaçao?
Nee hoor, nee. Want dat was, toen was ik 7. En toen, muziek is wel altijd. Mijn moeder draaide de hele dag muziek. Dus het is wel met de paplepel ingegoten, weet je wel. Dus, maar echt, het instrument zelf zag ik pas op televisie. En de televisie ontdekte ik pas in Nederland.
Ah.
Wij hadden op Curaçao geen televisie.
Dat was er gewoon niet. Je had er vooral niet. Zon.
Vooral zon.
Een mooi strand.
Ja. En je kon ook zeggen, van, nou, zullen we over 7 maanden en 3 dagen en 4 uur naar het strand gaan?
Ja. Ja,
wat kan
precies.
Daar?
Ja.
Maar goed, in Nederland leerde ik dus, zag ik de televisie en leerde ik dus ook de, de grootheden van de televisie kennen. Pipo de Clown en zo.
Ja,
en,
weet je wel. Mamalou, niet vergeten. Ja.
Later kwam Top Op. En daar werd mijn interesse gewekt.
Van weet je het moment nog dat je voor het eerst...
Nou, het kan best wel zo zijn dat dat met de Suite is gebeurd.
Hé, hey, dat ken ik vooral van de Ballroom Blitz.
Ja. Ik ben echt fan geworden van de Suite. En bij mijn eerste singeltje ontdekte ik de B-kant. Ik dacht, hey, dat vind ik eigenlijk nog leuker.
Ah, ja.
Zij maakte het producer Chin Chapman. Dat waren hun producers. Zij lieten het bandje vrij om zelf de B-kant te schrijven.
Oh.
En de B-kant waren echt heavy songs. Echt,
Want ja, ik ken ze vooral als glamrock. Ja. Was dat toen ook al glamrock?
Ja, ja, ja.
Heette
ja.
dat toen ook
ja.
al zo?
Ja, ja, of nou, Teenie Bopper heette het eigenlijk.
Teenie Bopper.
Ja.
Welk jaartal zitten we nu ongeveer?
Volgens mij zitten we begin 70.
Begin 70, oké. Okay.
Ja, toen was ik 11.
Ja, ja, ja. Dat was wel echt zo'n moment ja. hè, dat je hem...
En toen zag ik de gitaar en dacht, jee, dat is wel gaaf. Volgens een vriendje van mij... Zijn vader werkte op het reactorcentrum in Petten, zeg maar het RCN, zoals dat heet. Die was al bezig met instrumenten. Ze hadden daar heel veel instrumenten thuis. En ik kwam daar ook graag, want ze hadden een piano en een akoestische gitaar die mij ook al trok. En ik was wel muzikaal, had ik al begrepen, want ik zat al in koortjes en ik mocht al tweede stemmen altijd zingen, oh ja. Zelfs derde stemmen. Mijn leraar had wel snel in de gaten dat ik daar goed in was. Want die verzon ik altijd zelf. Dus daar had ik wel talent voor. Maar toen kwam zijn vader, van dat vriendje waar ik altijd kwam... kwam op een gegeven moment thuis met een gitaarbody. Had hij gekocht op het Waterloopplein. Een Stratocaster body bleek achteraf. Want ik herkende dat ding van Jimi Hendrix.
De enige echte Jimi.
Jimi, George en Jimi Hendrix. Ja. Je kent wel. En dat vond ik echt kicken.
Ja, hè? Ja, magisch.
Magisch.
De vorm. Maar, ja.
Ja, de vorm, maar ook de kleur. Hè? Sunburst.
Sunburst, ja.
Jeetje, dat vond ik echt gaaf. En een week later kwam hij met een hals. Hij zette die hals op een gitaar. Nou, dat... Dus ik was daar, zeg maar, kind aan huis. Uit school was het zo snel mogelijk naar die familie. Ja. En hup, de gitaar. Ik leerde wat akkoordjes spelen en ik ging op les. En zo is dat gebeurd.
Ja.
Zeg maar rond mijn 12e, denk ik.
12e, inderdaad. Ja. Dus dan ga je zo net naar de middelbare school. Ja. En ja, daar krijg je ook even nieuwe invloeden.
Ja. En dan ben je ook nog stoer, hè, als je zo'n ding hebt.
Ja, nog steeds, hoor.
Dat is nog steeds zo,
voor de beginnende gitaristen die luisteren en denken van... Ja, maar die DJ's of je moet hiphoppers. Nee, joh. Gitaar is altijd stoer. Kijk maar naar ons.
Ja. Je komt toch niet met een draaitafel op school?
Nee. Kijk. Precies. Mijn USB-stick. Ja, hier. Nee, maar op een gegeven moment dan is gitaarspelen... Voor jezelf hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, je ziet die bandjes op tv.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je denkt, ik wil ook eens een bandje.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk de drijfveer van iedere gitarist. Hè?
Nou, vooral om vrouwen op te pikken.
Ja.
Vrouwen te scoren. Dat was mijn grootste drijfveer.
Ja.
Nee, helemaal waar. Nee, het is wel dat je... Ja, je voelt je... Ja, weet je, misschien, ken je dat, heb je ook wel eens met een tennisracket zo voor de...
Ja, natuurlijk. Dat doet iedereen toch.
Ja, dat is... Dat je denkt, man...
Ja. Nou, dat zit er al snel in. Hè? Heel vroeg al. Hè? Dat je voor de spiegel staat en dan... Dat je toch kijkt naar je kijkt naar jezelf. Je ziet jezelf toch nooit als een ander jou ziet.
Nee, klopt.
Maar je probeert wel een bepaalde gezichtsuitdrukking. Of je ziet foto's van jezelf waar je heel lelijk op staat. En dan ineens zie je een foto van jezelf. Oh, dat valt nog wel mee.
Hmm.
En dan ga je die foto proberen te kopiëren. Van oké, dan wil ik er altijd zo uitzien.
Ja.
En dat doe je inderdaad met een tennisracket. Of ik kan me voorstellen dat zangers met een... He, met de WC-rol met een touwtje.
Precies, ja.
Iedereen heeft dat.
Ik denk dat het wel zo werkt.
Ja, ja.
Maar ja, dan op een gegeven moment wil je van zeg maar je slaapkamer personality naar een stage personality. Ja. Had jij het makkelijk om een bandje te vinden? Of?
Ja, want dat vriendje waar ik net over had, dat was een zeg maar een. Daar kwamen heel veel jongens, alle jongens die zeg maar en meisjes trouwens die. Die op muzieklessen echt heel goed waren. We verzamelden ons altijd daar.
Hm.
Want daar gebeurde het. En hun ouders vonden het te gek. Die konden ons helpen. Als er iets stuk was, kon zijn vader het maken. Want hij was technicus. Hij maakte ook versterkers. Dus binnen de kortste keren hadden we eigen versterkers.
Te gek.
Ja, en hij vond het echt te gek. En mijn moeder, ooit zangeres geweest. Vroeger in haar amateur weliswaar. Maar ja, die zag mij ook ineens... Toing, groeien.
Ja.
En die vond het geweldig. Die kocht ook een gitaar voor me. Weet je, we werden aan alle kanten ook enorm geïnspireerd en geholpen door ouders. Dus
gefaciliteerd.
Absoluut. Ja. En dat, weet je wat, dat helpt. Want ik geloof wel dat de meeste kinderen dat het een stuk moeilijker hebben over het algemeen.
Ja, het ligt ook een beetje waar je natuurlijk geboren bent en hoe je omgeving is. Ja. Als je inderdaad zo'n vriendje niet had gehad met zo'n vader, dan was het leven misschien heel anders gelopen.
Ja, ja.
Zeker. Dus toch, het hangt allemaal een beetje van toevalligheden aan elkaar vast. Ja. En ik heb het al natuurlijk in andere afleveringen ook verteld, pas op 18-jarige leeftijd mijn eerste bandje gekomen, dat het gewoon niet lukte.
Ja.
Omdat er een hele andere muzikale stroming was, hè, de grunge, waar ik me helemaal niet in thuis voelde. Nee. Ik was van de Jimi Hendrix en de Clapton. Ja. Aansluiting vinden is moeilijk.
Maar hoe kwam jij er dan bij? Want je was toen die grunge, dat is begin 90 toch?
Begin 90, ja. Ja.
Oké. Ja. Hoe oud was je?
Ik ben van 79, ja. Dus in 94 zo'n beetje... Dat is wel het moment waarop je dan in bandjes wil gaan spelen.
Ja.
Dat gaat beginnen, dat begint te kriebelen. Dat je denkt, oké, ik kan het nu wel. Maar er was gewoon niemand.
Nee.
Dus ik was 18.
Ja.
Dus in 98, toen dacht ik van, oké, ik ben gewoon een jong. Op een gegeven moment uit pure wanhoop. Het enige jongerencentrum in Leidschendam, Dormibella. Bestaat inmiddels al niet meer. Binnengestormd op donderdagavond, omdat ik wist dat er een bandje oefende. En ik ben daar gewoon aan de bar gaan zitten. En toen ben ik gewoon gevraagd... Kan ik in een bandje spelen of ik speel ook gitaar? Ja. Nou, dat is dan een manier hoe je het dan inrolt eigenlijk.
Ja.
Maar, en toen jij op een gegeven moment dus in dat bandje zat, optredens, hoe ging dat?
Nou ja, kijk, weet je, parallel liep daar iets anders. Ik zat in de katholieke deel van het dorpje Schorel. Dat ligt, je hebt Alkmaar, Bergen, Schorel, dat ligt aan de kust. Wij kregen een nieuwe pastoor. Alleen de kerken liepen toen ook al leeg. En ondertussen was er hadden wij een hoofd van de school, de directeur van de school, was een meneer uit het Gooi. Enorm muzikale man. Muziek was ook zijn leven. Die probeerde dat op school ook heel erg mensen enthousiast te maken voor muziek. Hij deed ook een koor oprichten voor in de kerk. Zijn idee was uiteindelijk, en dat was een gouden greep, want hoe krijg je de mensen, vooral de jongeren, terug in de kerk? Nou, zei hij, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je neemt de top 40. Wat voor leuke liedjes staan daarin? Nou, daar kies je er 10 van uit. En dan laat je iemand liturgische teksten opschrijven.
Oh, echt?
En je laat het wel door een bandje spelen.
Slim.
Ja. Dus die hele jeugd, die had zo... Daar moeten we heen, want daar worden die liedjes gespeeld. Ja, die teksten, dat zijn dan andere teksten. Maar het gaat toch om de liedjes. En, dus... Wij deden 2 voorstellingen per avond.
Wow. Vooruitstrevend van die pastoor wel.
En die pastoor die kwam uit Volendam. En dat was ook heel erg leuk. Want hij had zeg maar in die tijd kwamen de Cats. En wat had je er nog meer? BZN.
Ja.
BZN was toen nog echt een rockband. Hè.
Ja.
En hij had Next One, Left Side. Je had heel veel van die Volendamse bandjes. En al die jongens uit die bands, die had hij ooit getrouwd. Of hij kende ze persoonlijk. En hij dacht, nou weet je wat, ik ken die jongens. Ik vraag ze of ze in Schorel komen spelen. Want we hadden ook een jongerencentrum.
Ja.
En inderdaad, daar kwamen al die Volendamse bandjes.
Ah, grappig.
Dus ineens begon dat te leven in dat dorp. Dus die kerk was vol. Wij speelden daar in dat bandje. En wij kregen dan ook gewoon nieuwe spullen. Want de kerk had zoiets, ja, maar jullie kunnen niet met die oude rommel.
Nee.
We gaan gitaar kopen en versterkers kopen en een drumstel.
Dus praise the Lord.
Ja, man, echt. Ik was op slag verliefd op de heren.
Ja.
En dan leer je natuurlijk spelen op wat betere instrumenten. En dat helpt. Want kijk, tegenwoordig koop je gewoon geen slechte...
Nee, dat bestaat bijna niet meer.
Toen was het echt wel brandhout, hoor. Hmm. Misschien nog wel erger.
Ja.
Zonde voor in de kachel zelf.
Maar maakte heel veel verschil dus uit.
Oh, ongelooflijk.
Ja.
Dus we hadden wat goede instrumenten. En dan gaat dat leren ook een stuk sneller. Hè? Als je wat lekkerder speelt. Niet al te hard hoeft te werken, uiteraard. Ja. En wat les. En dan, ja, dat gaat dat ging als een speer.
Had je een goede gitaarleraar of iemand waarmee waar je echt wat van opstak?
Ja, we hadden in de tijd hadden we een soort hippie bandje in het dorp. Distance heette ze. En een van die jongens, een van die gitaristen, die gaf les. Dus daar ben ik op les gegaan. En op een gegeven moment, ik geloof na 2 maanden of zo... werd er voor hem gebeld tijdens de les. Dus ik leerde alles uit mijn hoofd. Ik zat helemaal niet te lezen.
Nee.
Dat had hij ook wel in de gaten, hoor, omdat ik ropjes op de verkeerde bladzijde te lezen. Maar goed, hij had wel in de gaten dat het goed ging. En op een gegeven moment ging hij naar beneden, want er was een telefoon voor me. Ik zat wat te pielen, want ik had weer wat in de top 40 zitten. Want ik speelde alle liedjes altijd mee.
Ja.
probeerde. En ik had er wat bedacht. Ik dacht, hey, dit is te gek. Ik zat zo te spelen en dan kwam hij boven. Hij hoorde mij spelen. Dus hij stopte bij de deur. En hij keek zo en hij kwam zo naar binnen. Hij zei, wat ben je daar nou aan het doen? Ik zeg, nou, dit. En toen zei hij, hoe speel je dat dan? Ik zeg, nou, gewoon zo. Ja, uiteindelijk zat ik hem les te geven. En dat trok mijn moeder helemaal niet. Dat gaan we niet meer doen. Dus,
je betaalt ervoor.
Ja, ja. Dus ik ben van les afgegaan. En ja, ik ben het zelf maar een beetje gaan leren. En alle akkoorden zelf aangeleerd. Ja. En met diezelfde vriendjes inderdaad het bandje begonnen. En ja, van het een kwam het ander. En,
ja. Ga je optreden?
Dan ga je optreden. En dat is inderdaad in de kerk, wat ik net al zei. Mm. Maar ook op de carnaval mochten we optreden. En als ergens een voetbalfeestje was in de kantine, mochten we daar spelen. En
voornamelijk covers of ook al
nee, eigen, we deden allemaal eigen zelfgemaakte dingen. Maar dat mag geen naam hebben.
Nee, precies.
En hier en daar leenden we wat. En weet je, het gaat erom dat je... En dat hadden die ouderen ook wel door. Die jongens hebben het naar hun zin. Weet je,
ja.
Die accepteerden dat allemaal. En ja, wij leerden dat echt met elkaar spelen. En dat was superleuk.
Was het dan ook... Want op een gegeven moment, hè, je bent professioneel muzikant geworden op een gegeven moment. Maar hoe werd dat thuis? Hè? Je vader die werkte bij de bank. Dat is natuurlijk toch wel, hè, zekerheid. Hoe werd daarmee omgegaan? Wanneer kwam het besef van, ik wil dit eigenlijk gewoon de rest van mijn leven gaan doen?
Nou, dat was al heel snel.
Ja.
Want kijk, in Schorel, met alle respect, dat was een boerendorp. En ik heb daar één keer gezegd dat ik graag muzikant wilde worden. En toen zei mijn omgeving, ja, nee, maar hier wordt iedereen politieagent, hè? En verpleger. Ja. Bij de brandweer. Ja. Hè, dat zijn de drie opties.
Ja.
En toen ik zeg maar vanaf de lagere school, van de lagere school afging en naar het voortgezet onderwijs. Schorl had geen voortgezet onderwijs. Dus ik moest naar een dorpje verder, Bergen.
Mm-hmm.
Het kunstenaarsdorp van Noord-Holland.
Ja. Ja.
En daar, daar raakte ik, kwam ik in de taverne. Het Walhalla. Daar woonde Telau.
Oh, echt?
Ja, met haar tot op zijn kont en een baard tot op zijn buik.
Ja,
en zo'n grote sigaret in zijn mond.
Ja.
En daar gebeurde het allemaal.
Dus jij dacht, ik ga nooit meer terug.
Ik ga echt never nooit meer terug. En nee. De kinderen bij mij in de klas spraken zoals de journaallezers.
Ja.
Hè, keurig Nederlands.
Zo werd je opgevoed natuurlijk, hè?
Ja. En toen had het virus me echt te pakken.
Ja. En maar hoe werd het thuis op gereageerd?
Nou ja, mijn moeder, ik zei al, mijn moeder is altijd zangeres geweest vroeger. Altijd muziek. Of gedraaid of gemaakt, weet je wel. Dus die vond het echt geweldig. Die stimuleerde mij.
Ja,
dan moet je vooral doen. Je moet vooral doen wat je leuk vindt.
Want je woonde bij je moeder, want je ouders waren gescheiden.
Nou, mijn moeder was ondertussen al hertrouwd met een meneer die werkte bij tegenwoordig heet dat KPMG. En dat zijn natuurlijk gewoon accountants.
Die
houden niet van
dynamische dingen.
Nou ja, vooral ja, muziek is natuurlijk, daar snappen accountants niets van.
Nee. Nee, dat is lastig.
Ja. Mijn moeder die stimuleerde dat heel erg. Die vond het allemaal prima.
Ja. Ja.
En die ziet mij gewoon, zag mij liever gelukkig worden dan ook zo in als verpleger of
politieagent.
Politie, ik ook.
Ja.
Nee, dat was al duidelijk.
En je pa die.
Ja, die heeft het allemaal gewoon, vond het ook allemaal prima hoor.
Oh, dat is wel lekker dat je gewoon geen strijd hebt gehad thuis.
Ja, hij was wel degene die af en toe tegen me zei van. Zegt die school van jou, hè? Dat moet je toch eigenlijk ook wel doen.
Ja.
Ik denk, ja, school? Wat nou school?
Ja.
Ik zat op een gegeven moment in de examenklas en ik speelde vier keer in de week met Angela Groothuis in een bandje.
Oh ja.
Ja, en het gebeurde ook tijdens mijn examenjaar. Dat ik zeg maar.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 16.
Oh ja.
Ja.
Nou, dan was je echt al vroeg. 16,
ja. Het speelde gewoon vier, vijf keer in de week, echt.
Zo.
En het gebeurde inderdaad in het examenjaar dat ik in de bus terug zat. Want kijk, we speelden toen tot uur of twee. Ja, zeg maar, Overijssel, Hengelo speelde tot uur of twee. En dan moesten we de spullen opruimen. Twee uur. Nou, vier uur, klaar in de bus. Nee, ik kreeg nog een kopje koffie van de eigenaar. Kopje koffie, half vijf weg. En die bus die reed niet harder dan 80. En toen kwam ik gewoon niet op tijd voor mijn examen.
Ja.
En toen zat ik in de bus terug, zat ik zo te leren. En dan zetten ze mij op school af. En dan ging ik snel naar de examenklas en dan maak ik mijn examen. Dan ging ik liftend of met de bus naar huis en dan ging ik daar slapen.
Ja.
Want om een uur of vijf moesten we weer weg.
Moest je weer on the road gewoon.
Ja.
Ja.
En zo heb ik dat laatste examenjaar. Maar mijn vader had me wel Het was echt wel tot me doorgedrongen. Hij zegt, je moet ze gewoon niet het idee geven dat je het hebt laten zitten, die leraar. Want die, natuurlijk al die leraar bij mij op school waren ook tegen dat muziek gebeuren. Die ja. Je moet echt papiertje en zekerheid en werk.
Pensioen.
Precies.
Ja.
En mijn vader had gezegd, weet je wat, je moet gewoon die school wel afmaken. En het maakt niet uit wat voor cijfers, als je maar dat papiertje hebt en dan je laatste dag fiets je van de school weg en dan draai je om en dan zwaai je allemaal.
Doei.
Dag.
Ja.
En dan ga je lekker muziek maken, maar dan heb je wel dat papiertje.
Lekker, hè? Ja.
Ja. Dus dat is hem wel gelukt. Dat is wel tot mij doorgedrongen. Ja. Dat heb ik wel gedaan. Dus daar ben ik achteraf wel blij mee.
Ja, dat begrijp ik wel. Ja, ik heb ook alleen maar een HAVO-diploma.
Nou ja, meer is het niet. Beetje. Maar het is iets.
Het is iets om op terug te vallen. Iets
nou,
van...
vooral dat je het hebt gered. Dat je het hebt gedaan. Weet je wel. Ja. Dat is eigenlijk belangrijk.
Ja, hè?
Het belangrijkste van het papiertje.
Ja.
Want ik kan er niks mee verder.
Nee.
Maar het is voor mezelf wel heb ik wel iets overwonnen door dat toch...
Je hebt iets afgemaakt.
Precies.
Ja, ja iets van toch een beetje wat... Het wordt wel van je verwacht dat je zoiets doet.
Ja.
Je hebt er inderdaad verder inhoudelijk gezien echt geen reet aan.
Nee.
Echt niks. Nee. Maar ja, goed. Oké, dus eerste bandje was er met Angela Groothuizen.
Ja, het coverbandje.
Coverbandje.
Ja.
En hoe oud was Angela toen in die tijd?
We zijn even oud.
Even oud, ja. Okay.
Allebei uit 59.
Ja, en dat was niet het bandje, even kijken, Howling Hurricane.
Ja,
dat was dat?
Ja, ja.
Ah, ja. Kijk, ja. Ik kwam het tegen in mijn research.
Kijk, heel goed.
Howling Hurricane, ja. Is dat altijd een coverband gebleven?
Of? Nou ja, wat wij deden, wij schreven eigen liedjes. Angela schreef teksten en muziek en we deden samen veel. En met haar broer. Jos, die schreef ook muziek. Wat wij deden, want wij konden natuurlijk geen eigen werk spelen als wij weer in de discotheek op de pub stonden. Wat we dan deden, dan speelden we een eigen liedje, maar dan kondigden we aan, ja, dat is een nieuw liedje van Deep Purple.
Zo.
En mensen dachten, oh, te gek. Speelden we een eigen liedje.
Oh, dat is wel kicken.
Ja.
Dat zijn wel de goede trucken daar. Ja. Dat werkt gewoon.
Werkte super.
In die tijd zeker.
Ja, want als je aankondigt in je eigen liedje, gaat iedereen bier halen.
Ja. Ja.
Dus, nou, zo deden we dat.
Oh, kikken.
En dan, maar goed, Angela was ook een... ik moet zeggen, Angela heeft heel erg veel betekend voor het bandje, hoor. Want zij ging er helemaal voor.
Ja.
Ja. Presentatie, haar kleding. Echt, dat hadden mensen nog nooit gezien.
Nee,
waar die allemaal in opkwam. Ja. Zo.
Zijn er nog beelden van? Of,
Volgens mij alleen foto's.
Alleen foto's?
Ja.
Lachen. Ja, dat is een mooie tijd ook. Hè?
Geweldig.
Nu heb je smartphones en al die GoPro'tjes en al die dingetjes waarmee je alles kan vastleggen. Ja. En alles is maar live. En dit is gewoon een mooie herinnering.
Ja.
Ook voor die en wat je dan zei, dat je gewoon roept, dit is een nieuwe van Deep Purple. Niemand kon het controleren.
Nee.
Dus, ja.
Er zal misschien iemand geweest zijn in de zaal, maar die had al te veel bier. Dus.
Ja. Hey, Is dat echt de eerste serieuze band waar je in zat? Hoe is dat geëindigd en hoe ben je verder gegaan daarna?
Nou, wij schreven zelf en we hebben contact gezocht met de platenmaatschappij. Uiteindelijk werden we getekend door een label Corduroy. Cor Aafdink en Roy Beltman. Roy Beltman, ooit BZN, grote man van BZN geworden. Zij hebben ons getekend... En wij mochten in de Wisseloord opnemen. Wisseloord was net 2 dagen open.
Wow.
En wij mochten Studio 3 inwijden.
Zo.
Ja. En toen kwamen we daar met de bus. Toen zei Roy Beltman, weet ik nog. Jongens, laat die bus maar staan. Hou maar dicht, want het staat er al op. Het staat er al op. Ja, nee, we hebben het al laten inspelen door muzikanten en zo.
Wat?
Ja. Daar heb ik Lex Bolderdijk jaren later nog eens even over gehad.
Die had dat ingespeeld?
Ja, met Hans Hollestelle samen.
Oh, echt?
Ja.
Wow.
Ja, die deden heel veel van dat soort klussen.
Maar er zaten toch in het oude Wisseloord, daar zaten al die platenmaatschappijen, zaten ook daar in die fotografen
alleen
toch?
Hoor.
Alleen, En was dat ook de platenmaatschappij waar jullie dan...
Nou, het was het label Corduroy, maar het viel onder Fonogram. Ja.
En hij was dan ook degene die jullie manager was? Of
nee, hij deed alleen productie. Hij produceerde de plaat. Het was een liedje van ons.
Ja.
Sterker nog, het was... We hadden een andere A-kant en ons eigen liedje was de B-kant. Maar toen hebben we via onze fanclub, want wij waren een top 40 bandje of een coverbandje tegenwoordig, met meer dan 1200 betalende leden.
Wat?
Wat een eigen blaadje ook.
Te gek.
Ja man, echt te gek. Dus we hebben een actie op touw gezet bij de fanclub. De B-kant moet A-kant worden.
Dus gewoon de fanclub even de fans aan het werk gezet.
Ja, ja, en dat is gelukt.
Toen dachten zij van, oh, daar moeten we misschien wel luisteren. Want als al die mensen het plaatje kopen.
Ja, zeker.
Ik weet niet in die tijd wat dat qua verkopen tegenwoordig is. Als 1200 mensen nu je plaatje kopen, dan sta je 15 weken op één.
Ja, maar toen kwam je niet eens tipperaden in.
Nee, hoe?
Nee, want dat is ook, het is ook niet gelukt. Want I Don't Like Mondays werd toen net uitgebracht vanwege dat... Dat gaat over iemand die zich dood heeft geschoten, geloof ik. Boomtown Rats.
Oh ja.
Wij zaten net in zo'n opgaande beweging in de tipperaar. En dan kom je de top 40 binnen.
Ja.
En dat is net niet gelukt. Maar ja, goed. We hadden wel ontzettend veel aandacht.
Ja.
En veel optredens.
En was dat het moment dat het bandje ook dan daarna uit elkaar viel?
Of? Nee, want Ansla ging naar de Dolly Dots.
Die werd gewoon weggekaapt.
Ja. Ja, want dat
op het moment dat
zo
iemand natuurlijk voet aan wal zit in Hilversum, dan zijn er mensen die zeggen, hé, dat is interessant. Klopt. En wie zat er nou ook weer achter de Dolly Dots?
Peter van Asten en Richard Dubois.
Ja, die waren natuurlijk gewoon aan het scouten van, wat zijn de beste meiden om dit mee te doen?
Juist, want toen gingen ze nog echt de Nederland door, hè, de scouts. Ja. Echt scouts, die gingen gewoon al die zaaltjes af. Nou, wat is er allemaal te vinden? En ze hebben ons via dat label hebben ze het gehoord van ja, er zit een te gekke zangeres. Want die Dolly Dots bestaat eigenlijk uit 4 danseressen en 2 zangeressen.
Ja, ja.
Weet je wel, dus
Maar dat was het moment waarop jij dan weer, dat je, nou ja, je stond daar met alleen je gitaar en je dacht, oké,
die is weg.
Die is weg. Ja. En nu?
En nu, ja, we hebben nog wel geprobeerd om met de andere zangeres een doorstart te maken. Maar ja, dat is gewoon niet gelukt.
Nee.
Ansla was dat betreft echt uniek.
Ja. Dus dan moet je door.
Ja.
Dan moet je verder gaan zoeken. Ja. Moet je kijken waar sta ik nu in het muzikale landschap.
Ja, maar ja, zoals voor veel dingen overkomt me nogal wat.
Ja, lekker toch? Ja.
Want ik kwam bij een groepje uit Bergen, een bandje uit Bergen, wat een beetje rock'n'roll speelde. En ik ben daar aangesloten. Ik vond het echt zo ontzettend leuk om te doen. Leuke jongens. En... we speelden in Alkmaar, weet ik nog. En toen bleek achteraf, kwam er een jongen kijken die een gitarist zocht voor Toontje Lager.
Hey.
Want Toontje Lager, bandje uit Wageningen.
Hadden ze toen al die hits gehad?
Ja.
Stiekem met je gedanst?
Ja,
en,
die waren toen net uit.
Ah.
Ja, dat is 83. En de bassist en de gitarist stopten ermee. Dus ze waren op zoek naar een nieuwe bassist. Die hebben ze heel snel gevonden op de landbouwhogeschool. Het was echt een landbouwhogeschoolbandje.
Wageningen.
Ja. De bassist was al snel gevonden. En toen, die bassist die had een vriend op die school. En die kwam uit Bergen. En die zei, ja, kom maar Hans, weekendje met mij mee. Bergen, leuk dorp, hartstikke leuk. En toevallig speelde ik daar. En die bassist die zag mij spelen. En die had zoiets van, nou, dat is hem.
Ja.
Ze hebben mij gebeld of ik auditie wilde komen doen. En dat heb ik gedaan. En uiteindelijk ben ik samen met Bert Meulendijk overgebleven. Ken je Bert?
Ja. Ik heb als een camper profile pack.
Ja, bekend van camper profile.
Ja, precies.
Bert is het net niet geworden, omdat ze vonden hem net iets te jazzrock. En Bert was nogal eigenwijs, geloof ik. Niks voor Bert.
Bert luistert toen niet mee.
Nee, Bert kan dit niet.
Is veel te druk bezig met die profiles maken. Dat, we hebben geen tijd voor om die podcast te luisteren.
Ja. Maar in ieder geval, toen werd ik het. Dus
oh ja.
Ik heb eigenlijk vanaf...
Toen zaten ze dus echt gewoon op het hoogtepunt van hun roem.
Ja.
Wow.
Mijn eerste optreden zag ik ook mensen voor het podium flauw vallen. Ik denk, nou...
Wat is het heet hier?
Dat ken ik, ja. Dat ken ik alleen van doen, maar blijkbaar gebeurt het hier ook.
Dus dan praat je over 84, denk ik?
84, ja.
Zo.
Ja.
Het lijkt me een bizarre ontwikkeling.
Ja.
Als je dus van een bandje wat opkomt en dan, oh, net niet. En dan in één keer, bam, rijdende trein.
Ja, hits. Ja, en vooral de professionaliteit, dat vond ik helemaal te gek.
Ja.
Weet je wel, het geluid, het licht, allemaal mensen die voor je werkten.
Hoefde je spullen niet meer op te bouwen zelf?
Nou ja, ik deed het wel, want vond ik zelf hartstikke leuk om te doen. En, maar dat hoeft in principe niet. Toen maakte ik ook kennis met de harde zakelijke kant van de muziek.
Wat was die harde zakelijke
kant? Nou ja, dat je te maken krijgt met een platenmaatschappij die dingen van je eist.
Hmm.
Een management die graag dingen op een bepaalde manier wil zien.
Ja.
En ik was echt een slapende Noord-Hollandse jongen die toevallig van geluk in een bandje terecht was gekomen. Maar ik moest mijn mondje roeren, want ze hebben op een gegeven moment ook tegen me gezegd van ja, jongen, weet je, je moet nu echt gaan praten hoor, want anders dan gaan we toch kijken naar een ander.
Gaan praten?
Nee, ik was niet echt een prater. Echt introvert type.
Ja. Ja. Wow. Maar ja. Dit lijkt me zakelijk ook lastig. Dat, hè, ik weet niet hoe die band natuurlijk in elkaar zat, zakelijk gezien, maar je komt daarin. Ik neem aan dat je niet gelijk evenveel meedeelt in alle opbrengsten.
Sterker nog, alles werd gedeeld. Want dat is nou echt een voorbeeld. Ik heb dat nooit meer meegemaakt daarna hoor. Dus de eerste en de laatste keer dat ik dat meemaakte. De schrijver van de liedjes deelde al zijn rechten. Zo. Met de rest van de band. Want dat wij dat talent niet hebben, ja, daar konden wij niks aan doen. Mm. Wij kunnen weer iets anders wat hij niet kan.
Ja, samen maak je elkaar sterker.
Juist. Dus hij deelde al zijn rechten.
Wauw.
Dus het was voor mij echt... Hè? Ik snap er niets van, maar ja, goed.
Betekende dat jij ook in één keer... technisch verhaal natuurlijk voor de meeste luisteren. Dat je in één keer ook meeschrijver was van liedjes als Stiekem met je gedanst. Dat je gewoon bijgeschreven als het ware.
Voor de time being. Hè? Oh, ja. Zolang als het duurde.
Zo. Ja. Nou, dat is dat is niet verkeerd. Zeker in die tijd.
Zeker.
Ik weet niet hoe de Buma Stemra toen betaalde. Maar ik neem aan dat er toen... Er werd meer naar de radio geluisterd.
Dus die Sena seconde... bestond nog niet, hè?
Oh, nee.
Daar had ik sowieso niks aan, want ik had die liedjes niet gespeeld.
Nee.
Maar de Buma Stemra werd gedeeld.
Zo.
Ja, en dan de opbrengsten van de optredens, want dat was ook behoorlijk veel in die tijd.
Plaatverkoop?
Plaatverkoop, ja.
Dat was nog aanzienlijk.
Ja.
Hoeveel platen werden er verkocht in die tijd? Waar praat je over?
Nou, ik geloof dat goud was 100.000.
Ja. Dat is nu 10.000, geloof ik.
Ja.
Zoiets.
Zoiets, ja.
Of, volgens mij 6 miljoen streams. Oh. Zoiets, weet je, door niet allemaal.
Ja, ik heb geen idee.
Het was 3 miljoen streams.
Oh.
Ik heb net een liedje van 3 miljoen streams heeft gehad. Alleen het is door die hiphoppers. die gouden platen waren niet meer aan te slepen. Nee. Ik bedoel, er moesten nieuwe goudmijnen aangeboord worden in Afrika om die hiphoppers van gouden platen te voorzien. Dus nu is het... zijn het 6 miljoen streams. Het is
eigenlijk gewoon wat een beetje bij Borsato gebeurde in die eind jaren 90.
Dat, wat,
nou ja, dat ging ook om... ik weet nog wel dat ik kreeg een award op een gegeven moment van meer dan 500.000 albums verkocht. De Waarheid album staat op 1 miljoen.
Niet normaal.
Niet normaal, ja.
Ja. Daarna is het wel... dat zijn een beetje de laatste echte grote aantallen geweest. Daarna ging het hard achteruit. Ja. Volgens mij de laatste jaren alleen een Caro Emerald die nog echt veel platen verkocht heeft. Ja. Maar dat is wel verleden tijd nu. Ja. Dat merk je wel. Ja. Maar nou ja, goed, toontje lager. Je zit er middenin. En ben je tot het einde erbij gebleven?
Ja. Ja.
Waarom ging die band toen uit elkaar? Was
nou, de schrijver... we waren natuurlijk afhankelijk van één jongen die tekst en muziek schreef.
Was dat Erik Meesie?
Nee, Bert Hermelink.
Bert Hermelink.
Erik was wel zanger.
Ja.
Maar schreef hier en daar een liedje voor een album. Maar Bert schreef echt alle grote hits. Die had ineens zoiets van, nou, ik moet iets anders gaan doen. Ik weet alleen nog niet wat. Maar ik ben zo bang dat ik spijt krijg als ik het niet doe.
Wow.
Dus die meldde op een ochtend in de repetitieruimte, jongens, ik stop ermee.
Zo.
En dat is natuurlijk echt een beetje koud op je dak, hè?
Ja.
En, maar voordat hij kon zeggen, maar ik blijf voor jullie schrijven. Zei de rest, stoppen wij er ook mee. Ik zeg, hallo, ik ben er nog.
Hallo jongens.
Ik zit hier net 1,5 jaar, maar ik vind het veel te leuk.
Ja. Fuck.
Nee. Dus de rest had zoiets. Nou, Erik ook hoor. Ik meestal, stoppen we ook mee.
Dus dat is maf.
Ja. Heel gek.
Waar was dan die... waren ze zo afgestompt door het succes of zo? Of,
nou...
of het moe van het succes of... de belasting te zwaar?
Ja, ik denk dat speelde wel mee hoor. Want ik heb wat ik ook nog nooit heb meegemaakt, ook bij die band, ze speelden niet meer dan 10 keer per maand. Ze hadden 1 weekend van 4 en 2 weekenden van 3 keer en dan 1 weekend vrij. Om het leuk te houden, zeiden ze.
Oh ja. Ja, wauw.
Ja, dus zeg maar als je tegen het einde liep, zeg maar op rond de 9e, 10e show, dan had je echt wel zo'n gadverdamme.
Ja, dan is het ook, dan gaat het op werken lijken.
Ja. En als die vrije weekend er was, ging je in de loop van die week daarna alweer denken, hey, ik heb alweer zin om te spelen. Dus het werkte wel.
Ah.
Het werkte heel goed.
Ja. Ah. Ik zal het onthouden. Maar ja, vervolgens, daar sta je dan weer.
Ja, sta ik weer.
Hoe ben je daarna bij Kajak terechtgekomen?
Nee hoor, nee, want ik ben daarna ben ik bij een dat management van Toontje Lager deed ook al een ander bandje erbij uit The Casual Affairs uit Apeldoorn. En dat management zei, nou, misschien moet je daar eens gaan kijken. Want volgens mij zoeken ze nog een gitarist. Dus ja, ik ben daar gaan kijken en ik ben ook daar gaan spelen. En dat was echt superleuk om te doen. Echt een beetje de New Wave periode.
Oh ja.
De Tears for Fears-achtige muziek. En ik vond het echt heel erg leuk. Dat was totaal anders, hè.
Ja.
Niet te vergelijken met Toontje
Nederpop. Wagen.
Nederpop, ja, precies. En dat was echt hartstikke leuk. Dat zijn nog steeds mijn beste vrienden, die jongens. En de manager van die band weer, later, want het werd een ander management, deed ook Robbie Valentine. Zo ben ik weer Robbie Valentine terechtgekomen.
Oh ja, want dat is de eerste keer dat ik jou heb zien spelen, was in Ahoy. Bij het voorprogramma deden jullie toen van Brian May.
Ja, nee, dat was niet Ahoy.
Ja.
Nee.
Volgens mij heb ik, dat was in 92, toch?
Nee, dat waren wij niet.
Wie waren dat dan in het voorprogramma? Mensen, ik knip eruit. Knip.
Nee, we hebben wel zo'n voorprogramma gedaan, maar niet in Ahoy. Ahoy was 92 maart, volgens mij.
Ja, dat kan wel, ja. Het was mijn allereerste concert ooit in ieder geval.
Echt waar?
Ja. Dus ik dacht, omdat jullie die tour hadden, ik denk, nee, dat moet ik jou daar gezien hebben.
Nee, want wij hebben met hem contact gekregen later in dat jaar.
Oh.
We zijn in 93 met hem op tour geweest.
Ah, dat was, was dat na, zeg maar, de release van Back to the Light?
Ja.
Ja, precies. Want ja. Freddie Mercury ging dood. Ja. Toen kwam Too Much Love Will Kill You, Back to the Light, plaat erachteraan.
Ja.
Daar ging hij mee toeren.
Ja. En toen belde hij ons op vanuit Japan. Willen jullie mijn opening doen in Europa?
Oh.
Ja, toen zeiden wij, nee, natuurlijk niet. Kom je aan het nummer ophangen? Ja, wegwezen, man.
Je bent Brian May vast niet. Bewijs maar dat je het bent.
Je spreekt wel Engels, maar ik geloof er niks van.
Nee, laat ze wat horen dan. Gitaar solo of iets.
Speel je zelf ook.
Ja.
Schrijf jezelf ook.
Ja.
Nee, maar nee, dat was echt 93.
Ja. Ah, 93. Ja. Oh, man. Ik was echt heilig van overtuigd. Nou, dan moet ik je daar voor het eerst hebben zien spelen.
Ik zit nu te denken wie daar in het voorprogramma zat.
Het enige wat ik nog weet van dat concert is, ik was dus echt 12, 13. Met mijn ouders en mijn buurjongen naar dat concert. En we zaten achterin dan, weet je wel, net zo waar dan de tribune begon.
Ja.
Op de vloer, zeg maar. Ja. En we ruiken echt in één keer zo'n lucht. Dus ik kijk mijn buurjongen aan en ik zeg, Patrick, heb jij een scheetje gelaten? Ik zeg, nee. Ik kijk mijn ouders aan en we kijken naar achter, zitten er twee gasten echt met zo'n blow.
Oh.
Gigantische dampen gewoon. Ja, dat mocht natuurlijk toen nog in die tijd. Ja. Weet je, dat is de eerste keer dat ik ook dacht, oh jee, ik ben allemaal grote mensen met allemaal drugs en zo. Rock and roll muziek, weet je wel. Ja.
Grote boze rock and roll wereld.
Hoe was dat om op tour te gaan met een, nou ja. Laat ik anders beginnen. Hoe was Brian May eraan toe na de dood van Freddie Mercury in die tijd?
Nou, we zijn in contact met hem gekomen omdat Robbie schreef een muziekstuk van een minuut of 12. En dat was één grote ode aan Freddie Mercury.
Ja.
Wij hadden via de fanclub, voorzitter in Rotterdam, Honey, de Queen fanclub voorzitter, gehoord dat hij ziek was. Zij hoort echt bij de beetje bij de inner circle van de Queen. Robbie het is zo'n Mercury freak werkelijk. Schreef een stukje muziek en heeft het op cassettebandje opgenomen en naar hem toegestuurd. En hij heeft het niet meer kunnen luisteren, want de laatste dagen van zijn leven was hij doof en blind.
Zo.
Maar hij heeft het aan Brian gegeven, laten geven.
Mm-hmm.
En Brian heeft bij een van zijn laatste bezoeken, heeft hij. Het licht
gaat
uit.
Er gaat één lampje uit.
Lieg ik?
Ja.
Gaan we door?
Ja, we gaan gewoon door.
Mooi. Hij heeft het bandje aan Brian gegeven. Brian heeft het in zijn auto gedraaid op weg naar huis.
Ah.
En hij had zoiets, holy fuck, wat is dit? En het eerste wat hij dacht, Queen is dead. Long live the Queen. Want Queen gaat gewoon door.
Ja, want er zijn nieuwe fakkel vaandeldragers.
Ja, dus hij had zoiets van, oké, hier eindigt onze reis. En zij gaan door.
Ja.
En dus aan de hand van dat tapeje heeft hij ons later vanuit Japan gebeld. Van, willen jullie mijn voorprogramma doen?
Zo.
En heeft hij uitgelegd, hè, hoe dat allemaal gekomen is. Dus dat verhaal, dat ken ik dus van hem. En
En dan begint zo'n tour op een gegeven moment.
Dat is echt gaaf.
Ik kan me voorstellen dat ik hoor nu wel eens verhalen van bandjes die meegaan en dat moet je inkopen in een
dat
tour.
Dat is nog steeds zo, ja.
Was dat toen ook?
Nee,
omdat hij vroeg jullie gewoon.
Ja. Hij zegt: jullie hoeven niets te betalen. Het enige wat jullie moeten betalen is de brandstof van en naar de show en hotel en de hotels.
Hij regelt ook een bus.
Nee, dat niet. We moesten zelf vervoer regelen en zelf hotelkamers boeken.
Oh ja.
Maar wij kregen wel een lijst met waar zitten wij en waar kunnen jullie eventueel.
Ja.
Goed, zij zaten natuurlijk altijd in tophotels.
Ja.
En wij sliepen gewoon in een tentje buiten. Maar,
maar het is wel te gek om zoiets mee te doen. Het is volgens mij echt living the dream, of niet?
Ja, man. Echt. Robbie en ik, onderweg naar onze eerste show in München. Het oude München vliegveld.
Mm-hmm.
In een groot hangar. Daar hadden ze een podium stond daar. En zij hadden al gesoundcheckt toen wij aankwamen. En dan zie je natuurlijk. En toen kwamen we achter. En Robbie en ik hebben gewoon elkaar in elkaars armen geknepen. Want we zagen allemaal grote flightcases met Queen logo erop.
Ja.
Wow. Ah!
Ja.
En die kenden wij van de openklaphoes van Jazz. Het album Jazz.
Ja.
Daar liggen ze op die grote kisten. Oh.
Zie je ze gewoon niet. Ja, echt. Je bent er echt gewoon bij.
Juist.
Ja.
En heel veel mensen denken, boeiend.
Ja, boeiend.
Voor ons was het echt gewoon magisch.
Ja.
Wow. En hem ontmoet. En hij heeft ons verteld, dit is kleedkamer. Dit zijn de mensen van de catering. En dit is de crew. En iedereen is aardig voor jullie. Dat is mijn opdracht.
Oh.
En we eten sowieso laat. Als er wat is, hoor ik het graag van jullie.
Echt gewoon Engelse gastvrijheid.
Echt Engelse gastvrijheid. En we hadden via de techniek al van tevoren een briefje gekregen. Jullie krijgen 7 minuten om de backline van het podium af te halen na jullie show.
Ja.
En na 7 minuten gaan we het eraf gooien.
Zo.
De andere kant van de Engelse gastvrijheid.
Ja, ze kunnen maar duidelijk zijn.
Maar wat we hadden gedaan, we hadden alles prefab in kisten. Dus we hoeven alleen maar de spullen op te rollen. Hup, het dekseltje eraf, inprikken en spelen. Dus het drumstel is eigenlijk het grootste probleem. Maar dan, als wij klaar waren met onze flightcases afrollen, konden we het drumstel pakken met z'n allen.
En ja.
Dan was het gewoon binnen 3 minuten weg.
Zo weg inderdaad. Hè? Ja. Ja.
Ja. Ja, wat hadden we gedaan? Wel de lichtman. Want we kregen natuurlijk de eerste show 2 rode spotjes en 1 blauwe. Want zo hoort dat, hè?
Natuurlijk, voorprogramma wordt nooit heel goed uitgelicht.
Maar wij hadden ene John Eubank in onze band.
Oeh, kijk.
En dat is natuurlijk van origine een Brit. En die raakte al heel snel in contact met de dames. Want dat was ook een hele mooie jongen in die tijd. Brian zijn koortje. En we raakten al heel snel vrienden met elkaar. En we hebben de lichtman was jarig. Toen hebben wij een bal gekocht, een leren bal. Een officiële FIFA-bal.
Ja.
Onze handtekening opgezet en aan de jongen gegeven, want wij wisten dat hij een enorme voetbalfan was.
Ah.
Van een bepaalde Engelse club, dus ook de kleuren. En die ging helemaal uit zijn bol. Dus die avond hadden we al het licht ook.
Ja. Dat is te gek, hè? Ja, dat is een klein beetje kan soms heel veel betekenen.
Ja, man, en we waren gewoon humble. Ja. Terwijl, en we deden alles wat ze wilden en ze waren echt gek met ons. En ze kwamen ook, de geluidsman kwam ook bij onze geluidsman staan van hoe maak je die koordjes nou zo dik? Nou zo, met een doubler op de stem, met een oud gek en dat pan ik dan zo naar links en rechts. En,
ja.
Zo'n technisch praatje, maar die raakte ook met elkaar, ik doe het altijd zo te gek. Nou, dus het was één grote vriendenclub en Brian kwam toch elke dag even vragen, hoe gaat het met jullie? Worden jullie goed behandeld?
Echt als een gastheer.
Echt als een gastheer.
Wauw. Maar hij heeft nooit gezegd van, je mag wel over mijn backline spelen vanavond.
Sterker nog, de eerste show in München waren wij aan het soundchecken. En wij begonnen met het liedje Over and Over Again. En dan speelt Robbie alleen piano, dus ik ging even een stapje achteruit. En ik voel iemand op mijn schouder stikken en ik draai me om. En staat Brian daar. Hey man, great sound man. What's that amp? Is that a Soldano? Dus ik zeg, yeah. Well, they're really
expensive,
are they? En ik dacht, ja, maar ja, jij kan het toch wel elke dag 40 kopen?
Makkelijk.
No man, great. Wow. I leave you alone now.
Echt waar?
Ja.
Maar bizar,
echt geweldig.
Ja. Was in die tijd die Soldano, die kwamen toen echt opzetten, toch?
Ja, die waren wel populair, ja.
Dus Clapton was ook overgestapt op Soldano.
Gary Moore. Toen.
Oh ja. Ja.
Zelfs Eddie Van Halen gebruikte ze een tijdje.
Wow.
Ja.
Wow. Ja. Te gek. En maar dat dus bij... ik heb nog een fragmentje trouwens van... Ja. Voor de mensen denken Robbie Valentine. Komt ie hoor. Heeft John Eubank dit ook al geproduceerd? Of,
nee. Zal ik een spoiler nu?
Ja.
Oké. Okay.
Jij hebt het ook niet ingespeeld. Het is Bert Meulendijk geweest, die heeft het ingespeeld.
Dan had ik er een einde aan gemaakt. Ja. Nee. Dus Bert zijn eerste camperprofiel. Nee.
Ja.
Robbie die wilde per se, toen hij dit liedje schreef, en we dit gingen opnemen, wilde hij per se met Umberto Gatica werken. Umberto is de technicus van onder andere Michael Jackson, Barbra Streisand. En hele populaire producer in die tijd. Mm-hmm. Producer technicus, want hij was allebei. En hij wilde het doen. En hij kwam naar Nederland en we raakten in gesprek met hem. En een beetje voorbereiden, wat voor spullen hebben we nodig. Dus ik kwam naar een studio en toen... Ik moest eerst de andere gitaarpartijen neerleggen, even inspelen. En hij was daar zo ongelooflijk bij betrokken. En, yeah, no, try this. En ik deed het allemaal en die sound was te gek. En ik werd gedubbeld en dan nog een keer gedubbeld. En wow, wall of sound. En toen waren we daar klaar mee. En toen was het moment dat de solo... En toen ging je ineens Wimbledon zitten kijken. En Robbie en ik, Umberto, shall we do the solo? Yeah, whatever. En hij zat te zappen en toen vroeg hij aan de technicus, wat voor racket speelt die gast daar? I think it's Yonex. Okay, order for me, Yonex. En hij was helemaal niet meer bezig met ons. En toen zei Robbie, nou, dat doen we toch samen. Dus Robbie die ging voor me zitten uitzingen wat ik moest spelen.
Ja.
En een hele andere solo die er nu op staat. Achteraf blijkt dus dat hij al lang Michael Landau had geregeld om die solo te spelen.
Nee joh!
Ja, want die producers hebben natuurlijk hun eigen
clubje, hun eigen mannetjes. Eigen mannetjes, ja.
Dus hij ging terug naar Ground Control in L.A. om het te mixen. En daar liet hij Michael Landau langskomen en die heeft de solo ingespeeld.
Dan voel je toch genaaid?
Ja, ik vond het niet leuk, maar ja, je kan het slechter treffen, zeg maar.
Nou, dat is waar. Ik heb nog zo'n Michael Landau amp. Fender, goede amp.
Ja.
Maar dat is wel irritant. Als je dit elke keer hoort, denk je van... Oh, dat...
Nou, dat ben ik wel overheen, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar misschien in het begin...
Ja, in het begin was het wel...
Had je ook niet, omdat je dat eerder met Howling Hurricane had meegemaakt?
Ja, dat is de tweede keer dat me dit gebeurde, ja. En
gewoon genaaid voelt.
Ja, maar Robbie vond het ook verschrikkelijk. Want die vond die solo helemaal dames klasse.
Ja.
Die vond het helemaal niks. Want dit is wij hadden echt een hele mooie melodie met een derde stem erbij. Harmonietje halverwege. Echt prachtig, weet je wel. Mm-hmm. En dit is natuurlijk gewoon een solo zo van... well, let's do one.
Ja. Doe maar even een paar tekies.
Ja. En dit is... Ja. En... Sterker nog, wij kregen de eerste mix. En toen zei Robbie, ja, ik vind de galm veel te hard. Te veel galm op de gitaar. En terug... hoe deden ze dat?
Bellen? Ja, dat is bizar. Borstduiven. Hoe ging dat toen?
Ja. Te veel galm op. Oh, well, we got a problem here. Because it's recorded, included the effects.
Dus de galm was al geprint, zeg maar, on tape.
Ja.
Was het nog op tape in die tijd?
Ja.
Dus dat was eventjes weer een niet geheel fijne aanraking met de muziekindustrie.
Nee, dat en hij liep op olifantenleren schoenen. Dat vond ik ook zo bizar.
Dat is echt... Oh, wat is
real elephant skin, man.
Oké, okay. Nare man.
Nou,
laten we hem snel doorgaan.
Volgende.
Maar, dus John Eubank, die kwam toen in de picture.
Ja, dat was wel heel erg leuk, want John die was door toenmalige A&R-manager van Polydor gevraagd. Want hij deed al wat producties. Willeke Alberti had die, geloof ik, gedaan. En hij was met ene Gordon bezig, bleek achter.
Oh ja.
Kom even naar de Wisseloord, en daar zitten die jongens. We hadden een tweede toetsman nodig. Daarom hadden we John, tenminste was John daarvoor uitgenodigd. En ik kom John tegen in de kantine van Wisseloord. En hij zegt, ben jij van de Robbie Valentijn?
Je kan goed nadoen.
Ja, fok hé. Ja, te gek. Ja, we zijn nu even bezig, maar wil je wat drinken? En op een gegeven moment zat hij te vertellen dat hij die akkoorden van die Robbie zo mooi vond. Ik zei, ja, dat zijn tertsen in de bas. Wat? Terts in de bas. Zegt me niks. Ja. Had geen idee.
Nee.
Maar hij kon wel uitleggen waarom hij het zo mooi vond. Want de bastoon had een andere toon dan het akkoord.
Ja.
Nou, kom anders even mee. Dan zal ik je even voorstellen aan de jongens. Dus, en toen waren ze net bezig aan de cello-partij van Over and Over Again. Zo'n tegenmelodietje. Mm-hmm. En wij kwamen zo binnen. Ik zeg, hey jongens, dit is John. En die producer... Hey John, what are you doing, man? Well, I'm the keyboard player. Oh, I got a job for you.
So,
come. Ja, bij Robbie Valentijn is er niemand anders dan hij speelt de toetsen.
Oeh.
Dus dat was gelijk al vanaf het eerste moment was dat.
Ja, ging het even niet helemaal. Ging het rechtsaf. Niet goed. Ja. Ja.
Dus John, oh, te gek. Hoe gaat het liedje eigenlijk? Die begint dat zo te spelen. En die Umberto zei, well, great man. We got him. En ik zag daar gewoon rechts iemand ontploffen werkelijk.
Zo.
En toen hadden we nog niet eens een keer gerepeteerd of wat dan ook, weet je wat? Dus dat was al lekker begin ook.
Dat was eventjes goed van start gaan.
Oh man, dat is lachen.
Toen op een gegeven moment, toen ben je via John Eubank bij Marco Borsato terechtgekomen.
Ja, want John, dat is wel grappig, want John produceerde Gordon. Kon ik me even bij zijn?
Ja, grote
schreef hij. En produceerde hij. En die stond nummer 1. En wij stonden met Over and Over Again op 2.
Zo.
Dus we hadden de eerste twee plekken bezet van de top 40. Alleen toen wij voor het eerst op televisie kwamen, zagen de mensen hoe Robbie eruit zag. Dus toen waren we de stijger van de week en de glijer van de week. De week daarna verdwenen we uit de top 40.
Echt waar?
Ja, dat is volgens mij ook historisch.
Wow.
Ja. De jongen zag natuurlijk
apart
uit.
Ja. Het modale Nederland was er nog niet klaar voor, waarschijnlijk.
Nou ja, we zaten midden in die grunge-periode.
Ja.
Dus, het houthakkershemdjes.
Precies. En de zwarte t-shirts.
Ja.
Dat
was echt jammer voor hem, hoor. Want als ze 10 jaar eerder waren geweest, of misschien later, dan...
Ja,
kijk, nu kan het wel, maar ja.
Ja.
Nee, ik vind het wel echt heel sneu voor hem.
Want daarna is het eigenlijk nooit meer geworden dan dat.
Nee.
Zonde, hè?
Ja. En via John kwam ik bij Marco terecht.
Ja, want hij zat er gewoon midden in de muziekwereld. En hij had, Borsato had natuurlijk toen de Soundmix Show al gewonnen, denk ik, in die tijd.
Ja, hij won de Soundmix Show in, was het 91 of zo?
Ja, kan 90. Best, ja. Ja, rondom die tijd. En hij heeft toen vrij snel naar een Italiaans album uitgebracht, geloof ik.
Ja, twee of drie Italiaanse albums uitgebracht. En toen had hij nog een contract voor 1 album. En toen was de platenmaatschappij al echt klaar met hem. Die hadden zoiets van, die Borsato, daar wordt niks. Want mensen vinden die muziek wel mooi, maar ze snappen niet waar hij het over heeft. En in die Italiaanse teksten of taal. Hij moet nog 1 album maken. Maar toen hebben ze tegen John gezegd, zou jij dat willen doen? Maar je krijgt geen studio, je krijgt geen muzikanten. Zie maar hoe je het doet.
Zo, dat is het startpunt geweest eigenlijk van het succesverhaal.
Ja, en toen zei iemand, ik weet niet meer wie het is geweest, misschien moet je juist wel met de liedjes, maar moet je die teksten gaan vertalen naar het Nederlands? Nou, dat is natuurlijk slim.
Ja.
Maar ja, zo even terloop zei iemand dat. En John dacht, hey, dat is misschien wel een goed idee. Want die had wel een klik met Nederlandstalige muziek.
Ja, natuurlijk net het succes met Gordon gehad. Dus die snapte wat dat kan doen.
En John had net een huis gekocht in Zoetermeer. Van zijn eerste royalties van Gordon.
Zoetermeer.
En toen zei hij, zou jij misschien wat liedjes van mij willen inspelen? Want is een beetje low budget en zo. En nee, prima joh. Toen zei, heb ik nog dagenlang bij John op zijn zolderkamertje, want toen had hij een mengtafel had hij gekocht, laten installeren. En toen kwam ik daar boven met mijn versterker. En toen zei hij, oké, zullen we beginnen? Ja, dit is een beetje technisch, maar hij zegt, heb je een lijntje voor me? Lijntje? Microfoon?
Ja.
Microfoon? Je gaat toch niet zingen? Nee, maar John, ik moet gitaar spelen.
Een microfoon voor de versterker?
Voor de versterker. Oei, fuck, oei. Werkt dat zo? Ja, zo werkt dat. Oh, maar die heb ik niet. Goed, heb je een muziekwinkel in Zoetermeer? Dan zijn we maar ik wilde een SM57.
Tuurlijk, de standaard microfoon.
Die hadden ze niet, alleen SM58. Dus die hebben we maar gekocht.
Ja.
En voorgezet. En het gek geluid, man, zo. Ja, had geen idee.
Hij deed maar wat, ja. Maar dat is wel, dat is ja...
Hij had nooit gitaar opgenomen, hoor. Dus nee. Hij wist het ook niet, maar... Ja, Vos had hij waarschijnlijk in al zijn projecten daar nooit echt op gelet of zo.
Nee.
En was dat aan hem voorbij gegaan. En dus we hebben daar Dromen zijn bedrog zitten opnemen. En Waarom nou jij? En dat hele album.
Dus jij zegt dat deze solo... Dit is met een SM58 opgenomen.
Ja. En mijn soldaten versterken.
Het kan dus, mensen.
Het kan, mensen.
Ja.
Ja. Maar toen kwam Bert Meulendijk binnen. En
ja. Samen met Michael Landau. En die hebben dus uiteindelijk alles opnieuw ingespeeld.
En dat weet ik nog steeds niet.
Nee. Dat je gewoon echt al die jaren gewoon... Zeg het maar niet tegen Rob. Ja. Ja. Het is echt namelijk... Nee, het is, 3 keer is echt scheefrecht. Ja. Wow.
Ja.
Dus die hele... Eerste plaat van Bozza, dus die witte hoes toch, waar ja. Die zo zingend opstaat.
Ja, nee, dat is als geen ander, dat is de tweede. De eerste staat hij in een soort van ja Italiaans tafereeltje met zo'n.
Oh ja.
Met zo'n ja.
Daar staat wel Dromen.
Ja. En ik ben de enige levende muzikant op die plaat, want de rest is allemaal drumcomputer, bas is geloof ik hier en daar wel echt. Nou, de koortjes zijn gezongen.
Ja, het klinkt bijna een beetje, als je goed gaat luisteren nu, zo een beetje slagerachtig,
ja,
hè?
Ja.
Duitse slager-vibe.
Ja. Ja, ja. Het is maar, ook een beetje uit die dance-tijd was, hè? Die house, dance.
Ja, Euro-house.
John zat heel erg in de dance.
Nog steeds, toch?
Nog steeds, ja. Ja. En dat vond hij ook echt superleuk en vindt hij nog steeds heel leuk.
Ja.
En dat is dit liedje wel, wat je origineel, dus lijkt natuurlijk helemaal niet op dit liedje.
Nee, precies. Ja, Borsato, dat is natuurlijk echt... Jij bent daarbij geweest. Hmm. Daar heb je echt de ja. Rise gezien.
Ja, ja.
Bij Toontje Lager kwam je echt in een rijdende trein. En ja. Dit was het moment dat je eigenlijk de trein stond in het perron en je...
Aanduwen.
Was aanduwen en nou...
En gaan.
Kijken maar.
En halverwege iedereen eraf schoppen die er niets te zoeken had.
Ja, is dat nodig geweest?
Nou ja, dat gebeurt dan wel.
En succes trekt natuurlijk gewoon ja. Mensen aan die...
Denk je, wie zijn dat nou ineens? Is dit? Wie is dat? En wat doet die hier? En, ja... Het hoort er wel bij, schijnbaar. Hmm. Het gebeurt overal.
Ja. Je hebt natuurlijk die grote Kuipconcerten ook gedaan. Welk jaar was dat ook weer?
2002 en 2004.
Ja. Bizar.
Ja.
Had je ooit wel eens voor zoveel mensen toen gestaan? Of is dat echt...
Nee. Maar, jawel, maar dan dat was dan een festival.
Ja.
Hey, en daar komen ze niet echt voor nee. deze artiest.
Het is een andere vibe natuurlijk. Ja. En wat gitaartechnisch gezien, zo'n grote show. Zijn daar nog dingen die erbij komen kijken dat je denkt van... Dat had ik wel willen weten. Dat bijvoorbeeld qua, weet ik veel, monitoring of...
Nou ja, die eerste Kuip deden we 3 Kuip-concerten in 2002. Toen had ik eigenlijk een hele setup waar ik heel blij mee was. Toen kwam er iemand langs van de firma Line 6.
Jee, maar je moet gewoon echt Line 6 hebben, want dat is helemaal te gek. Want dat is gemoddeld. En ja, ja.
Dan heb je 100 versterkers in één hand in de vinger... onder je vingers en nee, het is helemaal te gek. En ik heb het gewoon gedaan. En ik stond daar, echt voordat ik het wist, stond ik daar gewoon met 2 van die...
Met 2 pots?
Nee, van die grote tops, weet je wel.
Ja, die hoe heette die heads nou? Ja. Je had Flexstone.
Ja.
Had je toen in die tijd?
Ja, daarboven had je nog een grotere...
Ja, klopt.
Zo'n computer.
Ja, die vreselijk digitaal klonken die dingen.
Ach, ik kan er nog steeds niet naar die show luisteren.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Nee, dat je denkt echt... van, waarom hebben we Soldano niet gebruikt?
Echt zo dom.
Ja.
Ja.
Ja, doe je niks meer aan. We kunnen de tijd niet meer terugdraaien. Meer
ik heb gevraagd, mag ik het alsjeblieft opnieuw inspelen?
Ja. Mag ik dan nu dit keer nog meedoen met... Nee, je bent op een gegeven moment gestopt bij Borsato. Waarom was dat?
Dat is 3 jaar geleden nu. 4 jaar geleden. Ja. Ach. Er zit veel... Kijk, het ging niet meer om muziek maken.
Nee.
Dat zeg ik echt altijd. Weet je wel? En... Kijk, ik kon ook niet. We waren ook niet echt vrienden in die band. Het zag er af en toe wel zo uit als een grote familie. Echt omdat er een soort Italiaanse vibe van La Familia omheen komt of zo. Maar dat was het niet echt. En ik had zoiets van ja, weet je, ik binnen dat hele clubje, zeker na de toen die entertainment group uit elkaar viel, had ik zoiets, nou, dit is misschien een mooie nieuwe start. Weet je wel, kunnen we schouders eronder, hup, we gaan er gewoon weer voor. En dat in het begin was het ook al zo, maar al heel gauw kwamen er alweer mensen bij dat ik dacht, oh, zo wil ik het niet.
Nee.
Maar ik heb gewoon niks te zeggen.
Dat was natuurlijk een onwijze heftige tijd, kan ik me voorstellen,
super
met die entertainment group.
Ja, super.
Ik heb het zelf nooit zo, ik ben pas eigenlijk vrij kort daarna een beetje in de muziekwereld terechtgekomen. Dat je op dat soort niveaus een beetje mensen ontmoet. Ja. Maar dat was toen net een beetje achter de rug. En ik hoorde toen wel eens verhalen. Dat ik echt dacht van, is het echt gebeurd?
Ja, het is echt gebeurd. Gewoon, je gelooft het echt niet.
Nee.
Hij bracht in zijn eentje al dat geld binnen. Al dat geld.
En het gaat om echt veel geld, hè?
Echt om afschuwelijk veel geld. We speelden niet heel veel openbare optredens. Omdat men ervan uitging. Kijk, als je ieder 2 jaar 10 concerten wil doen in het Gelderdoom. Hmm. En daarbuiten deden we dan ook nog iets van 15 of 16 of misschien 18 Sportpaleis Antwerpen.
Ja, zo.
Als je dat wil doen, dan moet je daarnaast geen openbare optredens meer doen. Want dan op die manier bescherm je grote concerten.
Ja.
Kijk, Guus Meeuw is het enige in Nederland die dat wel kan doen. Maar bij Borsato werkte dat niet. Dus wat deden we? We vulden die maanden dat we niet speelden openbaar, vulden we met bedrijfsfeesten. Want ja, volgens mij kregen we 100 aanvragen per dag.
Ja. En in die tijd was er echt nog geld voor bedrijfsfeesten.
En dat waren allemaal grote bedrijven. Dus we stonden soms gewoon 10 of 14 dagen achter elkaar dat heette toen nog HMH, tegenwoordig Avas Live.
Ja.
Omdat daar al die bedrijven daar hun feestje vierden. Of er waren meerdere bedrijven die samen daar een feest vierden. En die hadden Borsato als uitsmijter, als verrassing.
Dus daar is een geld verdiend in die
daar
tijd.
Is zo ongelooflijk veel geld. Naast de plaatverkoop en de rechten.
Ja.
Dus alles was in eigen hand.
Ja. Maar ja, er is toch een beetje.
En er is iemand die heeft bedacht van ja, maar wij willen ongeveer 200 blonde meisjes in dienst. Van allemaal 1,80 meter.
Ja.
En die moet allemaal een BMW 5 serie hebben.
Ja. En dan is zelfs op een gegeven moment dat geld snel op.
Ja, maar dat werd als scheppen uitgegeven. Dan gaan we daar wat proberen. Nu mislukt. Daar wat proberen. Internet, weet je wel. Dat was toen booming.
Ja.
En het is allemaal mislukt. En dat geld is allemaal in verkeerde zakken terechtgekomen. Ja. En Marco die werd op een gegeven moment. Ja, weet je. En heel veel mensen zeggen tegen hem. Ja, maar je. Dat moet je toch weten als baas van het bedrijf. Daar moet je toch mensen voor inhuren. En dat is ook zo. Maar dat had hij ook gedaan. Alleen die mensen.
Ja, die hebben hem genaaid.
Ja. Dus wat, weet je, ergens houdt jouw verantwoordelijkheid op.
Ja.
Of je kennis, je verantwoordelijkheid blijf je uiteindelijk.
Tuurlijk, uiteindelijk ben je zelf dan verantwoordelijk. Maar.
Precies. Maar je kennis van de zakelijke kant van het verhaal, dat heeft ook een plafond.
Ja, tuurlijk.
En daarboven heb je mensen daarvoor ingehuurd.
Ja.
Nou, als die je naaien, dan houdt het een keer op, hè?
Paard van Troje natuurlijk, hè? Precies. Dat verhaal.
Ja. Dus hij werd gebeld op zijn vakantieadres op Bali door de Rabobank. We gaan je huis verkopen.
Ja.
Zo begon het.
Zo. Heftige tijd.
Heel heftig.
Ja, wat ik wel apart vond is. Hij was bijna nooit op tv vroeger. Als hij er was, dan was het heel speciaal.
Ja.
Vanavond is Marco Borsato op tv.
Ja.
En dan ging je gewoon zitten en dan ging je kijken.
Ja.
En daarna was hij overal.
Ja.
En dat heeft voor mij heel erg de mythe of de mystiek die er om een artiest hangt.
Exact.
Ik heb hetzelfde nu eigenlijk ook bij Anouk een beetje.
Ja.
Ik vind het zonde.
Ja.
Ik vind het echt jammer.
Ja, ik ben het heel met je eens.
Dat was zo. Ja. Die man was gewoon, stond op eenzame hoogte in Nederland.
Ja, ongrijpbaar.
Ongrijpbaar.
Zoals Telau zei.
Ja. Als hij dan bij de Wereld Draait Door zou aanschuiven, ik weet niet of dat was volgens mij, toen was de Wereld Draait Door er nog niet, of toen het allemaal gebeurde, maar of als hij daar wel was of bij een groot programma aanschoof, dan zat men stil en dan luisterde men naar wat hij zei dan. Hè? Dan echt een autoriteit.
Ja, maar kon hij ook goed praten. Echt normaal. Kijk, hij is. Hij kan niet zo goed schrijven. Dus alles wat hij wil zeggen, moet hij opslaan in zijn hoofd.
Ja.
Weet je wel? Dus het is allemaal, het is één grote spons. En we hebben het wel eens gehad, dat voorbeeld gebruik ik wel eens. Dat we ergens op een bedrijfsfeest stonden en dat de presentatrice van die avond naar ons kwam aan de zijkant waar wij al klaar stonden. En dat ze aan Marco vroeg: hoe lang is je welkomstpraatje? Maar wat? Je welkomstpraatje. Je praatje voor het bedrijf. Dat heeft niemand mij gezegd. En dat onze productieleider ervan langs kreeg. Waarom weet ik dit niet?
Ja.
En toen, ik weet ook niks. Ja, je moet nu wel het gaan zeggen, Marco. Ja, maar ik weet niet eens waar ik hiervoor ben.
Oh, classic.
Maar, oké. En dan kan hij recupereren. Klaar. Waar gaat het over? Wat voor bedrijf is dit? Tandartsen. Mm. En wat hebben jullie voor... Het is je nieuwe gadgets. Ja, oké. En hij loopt op en hij zwaait.
Net Sinterklaas.
Wie wilde nou niet een prachtig gebit, mensen? En die begint daar verhalen. Ik sta aan de zijkant. Ik denk, waar haalt hij het vandaan?
Ja.
Eén na de ander.
Dat is een kwaliteit.
Echt zo knap.
Ja, dat is echt de kwaliteit.
Ik stond daar 10 minuten te ouwe hoeren en de mensen vielen in katzwijm. En we begonnen de show en hij gaat af en hij kijkt me aan.
Ja, mooi.
Zo, die hebben we wel gehad.
Ja.
Weet je wel? En nou, dat vind ik toch echt wel knap, hoor.
Ja, dat zijn mooie dingen inderdaad.
Ja.
Hoe is jouw sound door al die jaren geëvolueerd? Ook bij een Borsato? Ben je altijd een soort van dezelfde gitarist gebleven? Of?
Ja, ik geloof ook wel dat dat ook wel de kracht is.
Na je
is
Line 6
op die
uitstapje.
Ja. Ja. Nee, maar ik denk ook wel dat dat de kracht is van dat hele Borsato sound. Bestaat echt uit een drumsound van Ton, een bassound van Giovanni,
ja.
Mijn sound. En samen en die gekke, bijzondere touch van Eubank en zijn pianogeluid. Die sound is wel heel erg belangrijk geweest.
Ja, dus ook hier is het weer echt de combinatie van de mensen die je uiteindelijk zo sterk maakt.
Ja, en John zag dat en hoorde dat. Ja, maar samen is daar moet je niks aan veranderen.
Nee.
Weet je wel, dat is het gewoon.
Ja.
En dat hebben we jarenlang zo gedaan.
Ja. Mis je het wel eens?
Nou ja, er komt natuurlijk hier en daar wel wat voorbij. Een oude beelden of YouTube dingen. Ja, dat mis ik.
Ja.
Maar
alles eromheen is natuurlijk ook gewoon
mis
een
ik helemaal
gedoe.
Niet. Nee.
Uiteindelijk draait het toch gewoon weer om. Het is altijd een beetje een full circle ding. Ja. Van hoe het begonnen is.
Ja.
Lekker muziek maken.
Ja. Ja, en dat ben ik nu aan het doen. En dat is echt zo gaaf.
Ja, want laten we even naar het heden gaan.
Ja, het verleden is geweest.
We zijn namelijk al meer dan een uur aan het lullen. We zijn
al
een uur en 7 minuten aan het lullen.
Oh.
Dus ik wil voordat we naar het heden gaan, eerst even een korte dilemma-ronde met je doen.
Dilemmas.
Welke gitaar pak je als eerst als je huis in de fik staat?
Mijn Suur.
Ja?
Ja.
Waarom is hij zo bijzonder?
Nou, dat is mijn beste vriend geworden. En had ik niet verwacht hoor, want toen ik hem kocht dacht ik, ik weet niet. Maar ondertussen doe ik eens een beetje alles op dat ding.
Even een tijdje niet op gespeeld waarschijnlijk.
Nou,
heb je dan wel als je zo'n gitaar koopt dat je hem gelijk integreert in je...
Ja.
Ook als je denkt van, ik weet het niet.
Ja.
Geef hem toch even de kans.
Ja, zeker.
Ik heb altijd de neiging om dan koop ik hem en dan speel ik er even op. En dan denk ik, nee, dan laat ik hem even staan. Bij een paar maanden of zo, dan denk ik... Toch weer even proberen. En dan in één keer...
Ja.
Oh, daar is die.
Ja.
Goed. Je mag ook nog één stompbox meenemen als je huis in de fik staat. Welke is dat?
Jeetje. Mijn Dimension C.
Ah. Wat maakt die zo bijzonder?
Nou, omdat ik vind die sound uit de jaren 80 helemaal te gek. Die brede. En ik heb echt helemaal gek gezocht naar dat apparaat. En uiteindelijk heb ik hem in Japan gevonden.
Kijk.
En gekocht.
Lekker. Ja. Even kijken. Fingerpicking of slag?
Dat vind ik lastig hoor.
Ja.
Ik ben heel erg aan het fingerpicken. Maar ik ben nu ook heel erg aan het slaggen. Bij Springsteen.
Bij Springsteen.
Ja, dat vind ik toch leuker. Ja.
Oké. Slag. Noteren, slag. Dunne of dikke plectrums?
Dik.
Dik hè?
Ja.
Ja. Minimaal 1 millimeter?
Ja, vanaf.
Vanaf, hè?
Oké. Okay.
010 of 011 op je elektrische?
010. Snappen de mensen dat?
Voor de mensen die denken, waar heb je het over? Ja, ik ga er maar vanuit. Het is gitaarmannen, dus we hebben het over het leven van een gitarist.
Ja.
Maar ook een beetje over wat gear talk, wat gewoon geneurd.
Ja.
Maar als je niet weet, 010 is zeg maar een dunnere snaar. En 011 is wat dikker. Nee, dat is gewoon iets dikkere snaar. Dus dan moet je iets meer je best doen om hem op te drukken.
Ja.
Oké. Dat gezegd hebbende, nagels van je rechterhand, kort of lang?
Mag er iets tussenin ook.
Medium lang, medium kort. Medium.
Behalve krijg... mijn wijsvinger, want die breekt nu zo tot slijt tot op de helft af.
Ja, dat heb ik dus ook.
Heb jij dat ook?
Ja.
Ik heb dus binnenkort ga ik een andere nagel erop laten zetten.
Echt waar?
Ja, want ik word dit doet gewoon zeer soms. Dan blijft hij hangen achter die staan.
Ah, dat is ja.
Dan moet je het doen alsof je
Ja, precies. Te gek. Ja, volgende solo, ja, bloed.
Ja, kijk, mij spuit eruit. Heftig, zeg.
Ja. Even kijken. Dan tot slot de vraag: camper of een buizenamp?
Buizenamp.
Buizenamp. Ja. Ja. Heb je wel eens camper gehad? Ook?
Ik heb toen camper net uitkwam, heb ik hem gekocht. Ik heb hem anderhalf jaar gehad. En dat gebeurde dus het volgende. Ik had een 19-inch versie in mijn rekje. Dan ging ik 's morgens in de studio zitten. Dan ik de camper aan. En dan zet ik hem op. Want ik had al mijn amps geprofiled. Op de Freedman BE-100. En terwijl ik dat deed, zag ik in mijn linkerooghoek zag ik de Freedman BE-100 staan.
Ja.
En dacht, wat ben ik nou aan het doen?
Ja. Ja.
En, oké, die sound was oké. Maar hij reageerde niet op... Want ik gebruik heel veel mijn volumeknopje om te... Als,
dus je hebt hem vrij stevig staan, zeg maar. Maar je draait je volume wat terug, waardoor je toch wat cleaner hebt. En je kan die overdrive uit je volume gaan
juist,
halen.
Ja. En ik ben er heel erg aan gaan wennen de laatste jaar. De laatste 10 jaar werk ik echt zo. En hij reageerde toch niet zo als mijn eigen amp. En... Het begon me steeds meer tegen te staan dat eigenlijk bij alle sounds dat zo werkte. Of juist niet werkte. En toen heb ik hem weggedaan. En zoals ik ben, ik koop natuurlijk alles erbij. Hè? Want ik koop natuurlijk niet alleen de camp. Nee, het voetpedal moet erbij. Tuurlijk. Het snoer moet erbij. En, en die twee pedals, de volume en de wawa moet erbij.
Tuurlijk.
En alles mooi in een kistje laten maken. Mooie bord en alles en zo. Want ik kom graag voorbereid ergens.
Precies, ja.
Op mijn werk.
Ja.
En dus dat heb ik gewoon één keer zo verkocht. En toen hoorde ik allerlei mooie YouTube-filmpjes of sounds voorbij komen van die Fractal. Ken je Fractal?
Ja, Fractal X-Effects, ja.
En die heb ik gekocht.
En daar ben je blij mee?
Ja, daar ben ik erg blij mee. Sterker nog, ik heb nu net de versie 3 gekocht.
Ah.
Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een X-Effects... 2 met allerlaatste versie.
Die staat op Marktplaats.
Binnenkort wel, ja.
Daarover gesproken, jij bent nu aan het toeren met de Bruce Springsteen.
Ja, Bruce Tour. Springsteen's Born in the USA.
Born in the USA,
ja. Het is het project Legendary Albums.
In het theater?
In het theater, ja. En dit is van Legendary Albums... deel 4 nu, denk ik. Ze hebben vorig jaar hebben ze Brother in Arms gedaan van de Dire Straits. Het hangt altijd aan een album.
Ja.
Het is zoveel jaar geleden dat het album uitkwam, bijvoorbeeld. En dit jaar hebben we Born in the USA, is 35 jaar geleden uitgekomen. En we spelen dan het theater 2 sets. En de eerste set is dat album integraal. Vanaf 1 tot het laatste liedje. En dan eindigen we met iets bijzonders. Het kan van alles zijn. In dit geval hebben we gekozen voor... liedjes geschreven door Springsteen, uitgevoerd door anderen.
Oh ja.
Dus Patti Smith, Because the Night.
Because the Night, ja.
En dan eindigen met Rosalita, echt een partyliedje. En dan pauze en dan de tweede set gaan we met wat best-of dingen.
Ja.
En dat gaat echt door de tijd. En dat is ook met zelfs The Ghost of Tom Joad. Dat is een nummer dat hij heeft geschreven met Tom Morello van Rage Against the Machine. Spelen we. Dus
gaat echt alle kanten op.
Alle kanten op.
Te gek. En wie zingt?
Erwin Nijhoff.
Erwin Nijhoff, de one and only, bekend natuurlijk.
One and only.
Van zijn auditie bij The Voice.
Ja.
Daar heb ik hem leren kennen. Hij deed toen The River,
Ja, en dat heeft echt zijn tweede muziekleven ingeluid.
Daarvoor zat hij in The Prodigal Sons.
Ja, ja.
Pinkpop gestaan, nog Pinkpop grote gedaan. Dingen gedaan. Ja. Wel.
Echt een superleuke gast.
Ja, hè?
Ja.
Ja, ik ben hem wel eens een paar keer tegengekomen zo.
Ja.
Terloops. En gewoon
echt een
aardige vent. Harde werker ook.
Niet normaal. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Iemand, ja. het is een, hij komt uit Dalfsen oorspronkelijk. Het is een, echt een hele fijne muzikant, fijne collega vooral.
Ja,
ja. Tof, goede zanger ook.
Goede zanger inderdaad, ja. Absoluut. Ja. Hey. Ik hoor de eindtune.
Yo, zijn we er?
We
al
zijn weer? Er gewoon doorheen, Rob. Oh. Ja, absoluut. Ik dank jou hartelijk voor je tijd.
Graag gedaan.
Even nog een klein stukje afsluiting naar de mensen toe. Dankjewel voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Net iets langer dan een uur. 1 uur en 18 minuten. Ach jongens. Mocht je nou tof vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast app of kijk hem op YouTube. Er lopen ook een paar camera's mee, als het goed is. Like de Gitaarmannen pagina op Facebook, Instagram, Twitter. En vertel aan elke gitaarliefhebber die je tegenkomt dat hij deze podcast moet luisteren. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Dag. Hey, dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app en kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl en daar kijk je waar ik in het theater kom met mijn Gitaarmannen van Clapton tot Sharon theatertour. Zie je daar.